Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
De strijd om de miljoenen van Siewert van Liende is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug.
Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuis hoort bij Van Liende, daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
Hoe kon het zo ver komen?
Dit is het. We hebben beet.
En als Siewert het geld teruggeeft, kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Mondkapjesmiljonairs, exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.
Sept ans après le discours de la Sorbonne, je souhaitais venir ici, dans ce même lieu, pour renouer le fil de nos accomplissements et parler de notre avenir. Notre avenir européen, mais par définition l'avenir de la France. Ils sont indissociables.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 419. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we hoorden zojuist Emmanuel Macron in zijn marathonmonoloog afgelopen week op de Sorbonne Universiteit in Parijs.
En hij zei, ik kom na 7 jaar opnieuw met u praten over Europa.
Ja, hij kwam met een visie, iets wat onze Mark Rutte nooit pretendeerde dat hij zou willen doen. En die visie die ging eigenlijk over schuivende panelen in de wereld en de toekomst van Europa. Hij had het over paradigmawisselingen.
Ja, en wat hij meteen in die openingspassage die we net hoorden onderstrepen, is dat hij zei, ik wil na 7 jaar eigenlijk teruggrijpen op wat heb ik toen geprobeerd te zeggen.
Want toen hij net president was geworden, heeft hij ook een toespraak gehouden op de Sorbonne. Deze van afgelopen week wordt ook wel de Sorbonne 2.0 genoemd.
En hij heeft de voorbije 7 jaar bijna als geschiedschrijver geanalyseerd vanuit waar Europa nu staat in, nou ja, wat jij zei, grote wereldpolitieke turbulentie. En wat voor lessen trekken wij daar nu uit? Voorbij het feit dat we dus een aantal dingen in die 7 jaar zijn gaan doen, waarvan hij dus heel duidelijk onderstreept. Maar dat is pas het begin.
Ja, het moment was natuurlijk geen vreemd moment, want we staan aan het begin van de campagne voor de Europese parlementsverkiezingen. En in Frankrijk maakt Macron en zijn aanhang zich heel erg zorgen over die verkiezingsuitslag. Want in de peilingen staat de partij van mevrouw Le Pen, die overigens door een jonge man wordt aangevoerd in Europa, Jordan Bardella, op 30%. En dat is bijna 2 keer zoveel als het percentage waarop de partij van Macron in de peilingen staat. En er is nog een klein gevaartje opkomende in Frankrijk. De socialisten, zoals ze daar genoemd worden, die hebben een nieuwe jonge leider in Europa. En die doet het verrassend goed. En die zit de partij van Macron in de peilingen op de hielen.
Ja, het is dus heel interessant als je naar de actuele Franse politiek kijkt, dat je in feite 3 charismatische, welbespraakte jonge kerels hebt. Premier Attal, die Jordan Bardella, die is geloof ik nog geen 30. En dan die Raphaël Glucksmann, de Franse socialistische leider.
Ja, en in historisch perspectief is Macron natuurlijk ook nog steeds relatief jong.
Maar hij is dus het oudje van die 4. Dus het is ook wel spannend in dat opzicht. Waarbij natuurlijk in Frankrijk altijd meteen wordt gekeken verderop. Namelijk naar de volgende presidentsverkiezingen. Waarbij natuurlijk Macron niet opnieuw kandidaat kan zijn. Dus als je Franse politiek van dit moment volgt, moet je altijd in je achterhoofd houden, het gaat uiteindelijk om de strijd om het Élysée.
En die verkiezingen zijn in 2027. En mocht er nou een slechte uitkomst komen bij die Europese verkiezingen voor de partij van Macron, ja, dan is hij in feite vleugellam voor de komende paar jaar. Dat wordt wel gevreesd.
Ja, omdat hij ook in het parlement na zijn herverkiezing een opvallend zwakke uitslag voor zijn eigen partij had. Waar het dus bleek dat de kiezers in Frankrijk eigenlijk een beetje lijn hadden gedacht van, we willen Macron als Macron wel houden. Maar we willen eigenlijk dat wij zouden bijna meer Hollands gaat regeren. Hè, met polderen en ja, eigenlijk geen eigen meerderheid. Hij moet dus steun zoeken bij anderen in het parlement. Wat ook in het Franse model, het De Gaulle model, eigenlijk niet past. Dus in dat opzicht is sowieso deze tweede termijn van Macron politiek voor Frankrijk een enorm experiment.
Ja, hij heeft dus geprobeerd, de Franse president, om met die toespraak die bijna 2 uur duurde, ja, het initiatief weer naar zich toe te trekken in deze campagne. En dat is hem in ieder geval in de Franse media gelukt de afgelopen dagen.
Ja, want wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft dus gezegd, na die 7 jaar kijk ik nu, nou geen 10, maar wel 25 jaar vooruit. Door een strategie te formuleren voor en Frankrijk de komende decennia. En in feite ook zijn politieke familie. Hè? Renew Europe. De liberalen, zouden wij in Nederland zeggen. En van daaruit ook voor de EU als Unie. Om te beginnen dus voor de eerstkomende 5 jaar van dat parlement, van de nieuwe commissie en natuurlijk ook van de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Dus in feite wil hij ook daarmee de opvolgers van von der Leyen en Charles Michel in feite een soort agenda en politieke boodschap meegeven. Nou, daar komt natuurlijk op bij dat hij natuurlijk perfect wist dat hij deze speech timede in de week dat en Enrico Letta en Mario Draghi, de een met zijn complete rapport, de ander met zijn zeg maar, hoofdlijnenvisie, voor hun toekomstadviezen voor de komende jaren kwamen. Dus dit is ook meteen het eerste zeer indringende antwoord eigenlijk op Draghi en Letta. En ze worden dan ook beide nadrukkelijk, als het ware in de speech, van de repliek voorzien. Voor een deel ook met bijval, voor een deel met zeg maar, Franse aanvullende wensen en visies. Waarmee dus Macron ook het debat over deze twee funderende documenten voor de Europese Unie voor de komende 20, 30 jaar naar zich toe heeft getrokken en geopend.
Ja, en binnen de Europese Unie was het ook meteen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz die reageerde op de speech. Hij zei dat er een aantal zeer interessante dingen in stonden waar ze verder over moesten praten.
Je moet bij dit soort dingen, Jaap, altijd met je derde oog lezen. Olaf Scholz reageerde meteen. Dat was al heel bijzonder, want we weten natuurlijk dat tussen Scholz en Macron en tussen Berlijn en Parijs het allemaal zeer ingewikkeld ligt. En dat een van de kritiekpunten vanuit het Élysée, vanuit Parijs is, die Scholz reageert nooit. Nou, nu had men duidelijk Scholz uitgelegd, jij moet nog dezelfde dag reageren in de vorm van een Franstalige tweet. Ook als gebaar natuurlijk, hè. Zeg Emmanuel. Wanneer hij, want de typisch Scholz dan zegt, je geeft interessante impulsen. Dat kan van alles betekenen. Maar aan het eind, om het ja, toch een beetje Macron, ik zal zeggen bijna te pleasen, hè, zegt hij dan dat de grote thema's van soevereiniteit en vernieuwingsgezindheid, innovativiteit, dat twee dingen zijn waar Duitsland en Frankrijk samen voor Europa aan gaan trekken. Daar heeft dus Macron de volgende ochtend op gereageerd door in het Duits te tweeten en lieber Olaf te bedanken voor zijn warme en aanmoedigende reactie. Dus ook deze speech moet je weer zien in dat thema waar wij het in onze podcast al vaker over hebben gehad. Over de zeer moeizame verhoudingen van op die as Berlijn-Parijs. Die het voor Europa de tijd die al zo moeilijk is extra moeilijk maakt. En Jaap, het was dus Frankrijk zeker. Het was de liberale familie, nou maar of. Het was Duitsland, het was dus ook Europa. Maar er zit in de speech ook nog een andere toehoorder die hij aanspreekt. En dat is Joe Biden. De speech bevat een buitengewoon scherpe analyse van zeg maar, de lange termijn strategie van de Verenigde Staten. Zoals we in, nou ik denk in geen 20 jaar van een Europese leider of staatshoofd hebben gehoord. En hij gebruikte het feit dat dus Joe Biden in het congres met de steun voor met name Oekraïne en ook wel Taiwan, ja, een politieke triomf heeft gehaald om als het ware Biden ook weer naar Europa te trekken. En tegelijkertijd ook te zeggen, maar we beseffen dat Amerika niet de problemen van Europa kan oplossen.
Ja.
Dus het is ook een speech die naast Frankrijk en Europa in feite ook een echt mondiale perspectief probeert te schetsen.
Ja, in de Nederlandse media ging het de afgelopen dagen vooral over de speech van Geert Wilders in Boedapest en ook de speech van Orbán en een aantal andere mensen daar. Maar dat waren eigenlijk de minst interessante speeches als je het vergelijkt met wat Macron heeft gedaan in Parijs. Aan de andere kant kun je ook zeggen, dit zijn misschien wel de twee uitersten in het debat over de toekomst van Europa. Macron, zeg maar, vanuit het progressieve midden, de man die toch zich zelf een beetje ziet als de motor van Europa de afgelopen periode ook. En die andere kant in Europa, waar ze vooral op de rem willen staan en het hebben over het uithollen van de Europese Unie. Niet meer eruit stappen, maar wel de Unie uithollen.
Jaap, mag ik het anders formuleren? De speech van Macron was in zekere zin een antwoord op de speech van Orbán bij de opening van zijn CPEC-congres. En het interessante alleen al is, het CPEC-congres geeft dus aan dat het geen Europese visie is. Want CPEC is in feite de zeer fanatieke aanhang van Trump in Amerika.
Ja, dat is ontstaan, hè? De Conservative Political Action Committee heet het oorspronkelijk.
Dus het is een MAGA-bijeenkomst die dus heel nadrukkelijk niet Europees is.
Ja, Make America Great Again. Dus dat is toch iets anders dan Europa opnieuw inkleuren.
En de speech van Macron als antwoord, zal ik maar zeggen, op Orbán. En in feite Orbán MAGA is dat hij zegt, ik sta in de grote Europese traditie van waar ik ook kom. Hè, als natuurlijk leerling van vooral Jacques Delors. Maar kom met een vooruitgaande visie de toekomst van Europa, geopolitiek. Dat probeert hij te definiëren. Het interessante van Orbán en zeker ook van Wilders, zijn speech, was dat ze precies deden wat wij in een recente Betrouwbare Bronnen editie formuleerden als een nostalgieverhaal naar een Europa van vroeger. Eigenlijk de EEG van de jaren 60, toen het allemaal nog overzichtelijk en zo mooi leek.
Over de speech van Macron gaan we het uitgebreid hebben in deze aflevering. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Jaap, nous avons de nouveaux amis. Een bijzonder woord van dank aan deze vrienden. En dat zijn Jan-Nico, Ernst-Jan, Thomas en Ruben.
En Ernst-Jan heeft ook nog een extra donatie gedaan, waarvoor dank. En er is ook nog een donatie binnengekomen van Evert. Ook hartelijk dank daarvoor.
Un grand merci à nos amis.
Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Wist je dat de Vrije Universiteit Amsterdam naast bachelors en masters ook onderwijs voor professionals aanbiedt? De maatschappelijke transities die gaande zijn, verduurzaming, hoe we met elkaar werken, hoe we winst definiëren. Alle grote uitdagingen van deze tijd vragen om mensen die vrij kunnen denken. De School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt meer dan 70 programma's die je denken als professional aanscherpen en je helpen van betekenis te zijn voor werk en samenleving.
Dit is heel interessant, Jaap. Want wat je hier ziet is een thema waar wij het in Betrouwbare Bronnen al vaker over hebben gehad. Ook in het kader van de grote tekorten aan toptalent in Nederland en vanuit het buitenland. Namelijk leven lang ontwikkelen. Je ziet dus zo'n universiteit, denkt dus we gaan werkende mensen helpen in hun loopbaan te vernieuwen. Nieuwe inzichten, misschien zelfs hele nieuwe richtingen te ontwikkelen. Want het is natuurlijk niet meer zo dat als jij je studie gedaan hebt, dat je daarna tot je pensioen maar hetzelfde kan blijven doen.
Nee, het gaat altijd door. Leven lang ontwikkelen.
Ja, en het interessante daarvan weer is, dat is een vorm voor universiteiten en hogescholen van hun opdracht in de wet valorisatie.
Oh ja, valorisatie. Wat was dat ook alweer?
Dat is de manier waarop je als universiteit of als hogeschool je kennis als het ware naar de samenleving brengt van buiten het academisch of wetenschappelijke gebeuren. En die daarmee dus werkende mensen gedurende hun loopbaan inspireren, nieuwe richtingen meegeven. Daarmee help je de tekorten tegengaan en verhoog je heel economisch, Jaap, de productiviteit. En ook dat is een groot vraagstuk in Europa.
De School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. Van een deeltijdmaster in bedrijfskunde of marketing tot een opleiding tot registeraccountant of registercontroller. Wil je meer informatie of je aanmelden voor een open avond? Ga naar vu.nl/vrijedenkers.
Een vrije universiteit, Jaap, moet het ook hebben van vrije denkers.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, toen ik de speech van Macron begon te lezen, toen had ik niet door dat ik begonnen was in de speech van 7 jaar geleden aan de Sorbonne. En ik dacht ineens van, hey, ik mis een aantal dingen die in zo'n speech thuis horen, bijvoorbeeld Oekraïne. Maar goed, het was dus een speech van 7 jaar geleden. Tegelijkertijd dacht ik wel, een aantal plannen die Macron toen had, die heeft hij ook min of meer uitgevoerd. En soms zelfs per ongeluk, omdat er dingen gebeurden in de wereld en in Europa die je niet had kunnen voorzien. Bijvoorbeeld de COVID-crisis.
Ja, het begin van de speech, het eerste deel van de speech, is bijna een soort geschiedschrijving van het Europa van de voorbije 7 jaar.
Ja, dus toen ik ontdekte dat ik in de oude speech zat te lezen, ben ik snel naar de nieuwe speech overgegaan. En daar las ik dat inderdaad. Het is ook een beetje een verdediging van zichzelf. Ook heel erg kun je dit dus plaatsen in de verkiezingscampagne voor het Europese parlement. Van wat wilde ik en wat heb ik klaargemaakt van alles wat ik 7 jaar geleden vertelde.
En wat betekent dat voor nu en voor straks? Wat ik heel erg leuk vond, was dat hij begon met een lichte zelfspot over, ja, een beetje zo'n ondertoon van, ja, 7 jaar geleden was ik natuurlijk die jonge wilde, zouden de Duitsers zeggen, president, die gewoon dacht, ik ga nu opschudden. Ik ga Europa opschudden, ik ga Frankrijk opschudden. Jij weet ook nog wat hij bijvoorbeeld over de NAVO toen zei.
Nou ja, dat is een beetje de dubbele kracht die hij had in 2017. Hij zei, Europa heeft niet voldoende ambitie, heeft te weinig wilskracht, is te weinig toekomstgericht. En tegelijk zei hij, op het NAVO-vlak, de NAVO is hersendood. Dat was nog een tikkeltje erger dan wat er met Europa aan de hand was. En op beide fronten kun je dus zeggen, is er wel wat gebeurd in die 7 jaar?
En hij zei dus, ja, ik kwam toen in die speech met het begrip, wij moeten toewerken naar een Europese soevereiniteit. En de wat lichte zelfspot is dat hij eigenlijk nu toegeeft in deze speech dat de kritiek die daarop kwam, of vooral het onbegrip, dat hij dat nu beter begrijpt dan 7 jaar geleden. En hij zegt dan in die speech zo heel mooi, ja, dat idee van een Europese soevereiniteit en de manier waarop ik dat toen bracht, dat leek 7 jaar geleden ook wel een erg Frans concept. En je hoorde ook de zaal een beetje grinniken in de Sorbonne. Iedereen vatte hem. Want er was dus één iemand in Europa waarvan hij toen dacht dat hij onmiddellijk zou omhelzen wat hij zei. En die bleef een half jaar helemaal stil. Angela Merkel.
De vorige bondskanselier.
Want hij dacht dat zij vanuit haar zich gedegen visie op Duitsland en op Europa, al die dingen die hij toen als het ware ontwikkelde, ja, allemaal één voor één zou afvinken en goed zou lezen en zeggen, nou, goed gedaan, jongen. He, een plakplaatje van de juf. En het bleef helemaal stil. Omdat natuurlijk het Franse begrip soevereiniteit, zeg maar een beetje gloire nationale, natuurlijk zo niet Angela Merkel was. He, en haar blik op Europa natuurlijk was, niet een Duits Europa, maar een Europees Duitsland van Helmut Kohl. En het heeft dus een tijd geduurd, dat kon je ook merken aan die twee, voordat ze dus die concepties, dat de erg Franse en dat ook erg Duitse uit de historie, als het ware bij elkaar konden krijgen. En toen ze het eenmaal vonden, toen merkte je ook dat Merkel en Macron een enorm sterk duo werden.
Ja, het was ook nog niet helemaal duidelijk 7 jaar geleden. Hè? Wat bijvoorbeeld de ernst was van de bedreiging en ook de concurrentie vanuit China. Laat staan dat we over Rusland dachten dat dat een groot gevaar kon worden.
Precies. En wat zegt hij dus? Van, het heeft dus even geduurd voordat mijn misschien wel heel Franse conceptie van die Europese soevereiniteit, ja, hij gebruikt ze dat te noemen, het is als Europees besef, dus niet als Frans concept, maar als Europees besef, langzaam neergedaald. Doorgedrongen. Ook weer dus in typisch, denk ik dan, Merkel, dat bezonnene, weet je wel, dat schritt voor schritt. Niet zoals een Franse president, een groot gebaar. Nee, schritt voor schritt. Ja. Maar hij zegt, eigenlijk zegt hij met waardering, dat heeft ertoe geleid dat mijn Franse concept, als er een enorme uitdieping kreeg. En hij noemt dus de stappen die sindsdien zijn gezet. Le fruit de notre travail. Het is de vrucht van ons werk, de Fransen, maar ook met de anderen, dus ook met Merkel en ook mensen als Rutte en dergelijke, dat we nu een aantal zo belangrijke stappen hebben gezet. Want hij zegt, de kern van het soevereiniteitsidee, zoals hij het formuleerde 7 jaar geleden en nu eigenlijk nog beter begrijpt, ook vanuit die andere landen, is dat hij zegt, als je als Europa samen soeverein bent, omdat je je eigen lot in handen kunt nemen, dat betekent dus dat elke lidstaat in Europa alleen dan ook soeverein kan zijn. Hij zegt, want de nationale soevereiniteit van elk land in Europa is als het ware verbonden met het feit dat je met de anderen in Europa samen in de wereld overeind kunt blijven. Oftewel, hij zegt, er is geen Franse soevereiniteit. Dat zegt hij heel nadrukkelijk ook. Hè? Er is geen Franse soevereiniteit zonder Europese.
Ja, het aanvankelijk idee was natuurlijk bij veel medelidstaten in Europa. Ja, daar heb je Frankrijk. Frankrijk kijkt altijd met een Franse blik naar Europa.
En de wereld.
En zelfs als ze zeggen dat ze met een Europese blik naar Frankrijk kijken, dan is het meestal toch andersom. Dus Frankrijk wordt ook altijd wel een beetje gewantrouwd. En dat was aanvankelijk op dit terrein zeker zo. Het woord soevereiniteit gebruiken we eigenlijk ook niet zoveel in Nederland bijvoorbeeld. Maar in Europa hebben we het wel heel vaak, steeds vaker, over strategische autonomie.
Ja, en je ziet dus in deze speech dat Macron, als daar in dat leerproces naar die lange stilte van Merkel, waar hij zo niet op gerekend had, voor zichzelf als het ware die begrippen soevereiniteit en strategische autonomie bij elkaar heeft gebracht. En in deze daarom zo belangrijke speech zeg ik op een rare manier, is het ook toch de leerling van Angela Merkel. En ook heel nadrukkelijk, dat blijkt ook, de leerling van Mario Draghi. Die dus Macron nu is geworden en zegt, ja, mijn misschien wel erg Franse concept soevereiniteit, toegepast op Europa, is vruchtbaar geworden. Hij zegt, le fruit de notre travail, doordat we dat strategische autonomiebegrip als het ware daarin zijn gaan laden.
Een van de mensen trouwens die in de zaal zaten in de Sorbonne tijdens de speech van Macron was Thierry Breton. En dat is natuurlijk de eurocommissaris, de Franse eurocommissaris, die ook over de strategische autonomie gaat. En die steeds vaker de laatste tijd ook wordt genoemd als toch iemand die een nog mogelijk grotere rol gaat krijgen in Europa na de verkiezingen.
Er zitten allerlei elementen in die speech die onmiskenbaar zeg maar uit de agenda en het dagelijkse werk in Brussel eigenlijk en heel Europa van Thierry Breton komen.
Overigens, als Thierry Breton een nog grotere positie zou krijgen, dan is dat ook weer voorzien van een vraagteken door mij, want hij is natuurlijk wel Frans. En de Fransen zullen ze ook weer niet zoveel macht in Europa willen geven. Maar ja, goed, aan de andere kant, von der Leyen was Duits. En daarvan werd ook gezegd, moeten we Duitsland wel zo'n toprol geven.
En de kans dat ze aanblijft is niet gering. Dus ik sluit ook niet uit dat Thierry Breton gewoon aanblijft. Even Jaap, één detail voordat we echt diep gaan in die speech. De positie van Thierry Breton is ook daarom interessant. Hij is natuurlijk nu de commissaris die de defensieindustrie heeft. En hij heeft dus ook daarom zich zeer fel uitgelaten tegen Ursula von der Leyen. Toen die zei, er moet een aparte commissaris voor defensie komen. Breton zei, mevrouw von der Leyen, en zij is natuurlijk zijn president, mevrouw von der Leyen, die is er al en die staat hier voor u. Au. Dus in het Europese machtsspel wordt dat nog interessant.
Kajsa Ollongren en Mark Rutte, die hebben zich aangesloten bij Ursula von der Leyen in de roep om een speciale Europese commissaris voor defensie, voor de defensieindustrie.
En Jaap, daarmee zijn we meteen bij dat element in die speech van Macron, waarin hij als het ware zei, wat hebben we nu in die 7 jaar aan zeg maar echte grote stappen kunnen zetten en ook gezet om die Europese soevereiniteit zoals hij die nu als het ware is gaan definiëren ook concreet waar te maken. En wat wel zeer bijzonder is, zeker ook voor de Nederlandse politiek, is wat hij als allereerste en allerbelangrijkste stap op dat punt noemt.
De Green Deal van Frans Timmermans.
Dat is hoogst opmerkelijk. Hij noemt dat als allereerste. Waarom, zegt hij? Omdat we hier met elkaar beseften en ook zijn gaan doen een transitie op het gebied van energie en klimaat, waarvan iedereen in Europa, elk land in Europa, dus hij bedoelt met name ook Frankrijk zelf, besefte dat kunnen we nooit in ons eentje. En dat kunnen we ook niet doen in een soort optelsom van nationale activiteiten die dan een beetje worden gecoördineerd. Dit soort transities kun je alleen, zoals hij dan zegt, soeverein als Europa doen. Met z'n allen, waarbij elk land ook weer zijn eigen sterke punten, maar ook zijn zorgen erin kan inbrengen.
Ja, en als tweede noemt hij die crisis die plotseling over Europa heen kwam, de pandemie, waar een heel reddingsfonds voor werd opgetuigd met weerstand aanvankelijk van Nederland en Duitsland. Maar uiteindelijk is het er toch gekomen.
Ja, ten aanzien van de pandemie wijst Macron op twee belangrijke stappen van soevereiniteit van Europa, die voordien dus überhaupt niet bestonden. Gezondheidszorg en alles was nauwelijks een Europese bevoegdheid. Er was bijna niks. Maar ja, een pandemie is een pandemie. Dan kun je zeggen, ja, we hebben allemaal bevoegdheden. Er was gewoon, hoe komen we aan vaccins? Hoe zorgen we dat de gezondheidszorg niet volledig instort? Zodat landen elkaar ook elkaars IC's maar gingen helpen. Hè? Nederland en Duitsland en wat dan niet. Allemaal dus volstrekt niet voorbereid. En hij zegt dus, we hebben dus als Europeanen een enorme harde les daardoor gekregen. En één daarvan is, zegt hij, van er moesten vaccins worden gemaakt. En voor honderden miljoenen mensen. En dat moest gewoon zomaar. En hij zegt, en als wij als Fransen dus zo snel onze bevolking konden gaan vaccineren, dan kwam dat door de Europese reflex van dat we dit gezamenlijk moesten opbouwen en ontwikkelen. Ik citeer nu letterlijk. Wij hebben het dergelijke vaccin niet bij ons in Frankrijk geproduceerd. Wij Fransen niet. Ayons l'humilité de le reconnaître. Laat ons de bescheidenheid hebben dat te erkennen. Dat hoor je de Franse president ook niet heel vaak zeggen. Maar hiermee zegt hij, ook als voorbeeld aan de Fransen, dit is dus die Europese soevereiniteit die ons als Fransen zeer te stade kwam. Tweede grote ding is dat hij zegt, vervolgens hebben wij begrepen, we zullen als Europa met z'n allen uit dat enorme diepe dal dat economisch dreigde en er ook gewoon was, omhoog moeten komen, een relance zoals hij dat noemt. En daarvoor hebben we dus hele onconventionele, ook financiële middelen ingezet, dus dat reddingsfonds en dergelijke. En heel vilijn, want dat is het enige woord wat ik kan gebruiken, wijst hij daarbij op de bijzondere rol van de minister van Financiën van Duitsland, Olaf Scholz. Die maakt hij tot een soort held.
Ja, dat was natuurlijk in het vorige kabinet van Merkel, was dat de minister van Financiën.
En hij zei, doordat Scholz als Duitse minister van Financiën, die dus per definitie altijd van de zuinigheid is, hè, van de Wolfgang Schäuble kant, doordat die zei, nee, wij moeten die stap zetten, konden we die stap zetten. En jij begrijpt wat hij daarmee impliciet ook zegt. En Mark Rutte en Nederland deed dat niet. Hij wijst ook op een belangrijk punt, waar we het in Nederland natuurlijk ook over hebben gehad. Van ze die, is er nou een beter voorbeeld van dat we als Europeanen echt soeverein zijn gaan handelen, doordat we met elkaar hebben afgesproken en het zijn gaan realiseren in zeer korte tijd. Wij koppelen ons af van de energie uit Rusland. Gas, kolen, olie. Hij zegt, niet alleen hebben we dat met elkaar afgesproken, maar hij zegt heel scherp, c'est fait. En het is gebeurd. En hij zegt, dat betekent dus dat we voor het eerst als EU, gezamenlijk lidstaten als Unie, een dergelijke zeer ingrijpende strategische stap hebben gezet. En niet alleen erover hebben gepraat, maar het ook gewoon zijn gaan doen en dat in een zeer hoog tempo. Oftewel, daar hebben we onderstrepeld, dat kunnen we dus, hè, als we willen. Hetzelfde in zekere zin ten aanzien van de defensie. Je zou verwachten dat de Franse president daar dan ook vier pagina's over spreekt. Nou Jaap, anderhalve zin heeft hij daar maar voor nodig. Laten we daar maar even naar luisteren.
Qui aurait parié sur l'unité européenne dès le premier jour de l'agression russe en Ukraine et sur un soutien militaire massif de l'Union européenne? Et nous l'avons fait.
Wie zou een cent hebben gezet op de eenheid van Europa vanaf dag 1 van de Russische agressie in Oekraïne en op een massieve militaire ondersteuning aan Oekraïne door de Europese Unie. Et nous l'avons fait. En we hebben het gedaan.
Een korte tekst over defensie. Maar als het gaat over technologische en industriële soevereiniteit, dan noemt hij wel weer even de Nederlanders met wie ze initiatieven hebben ontwikkeld over onderzeeboten. Dat noemt hij expliciet.
Dat is hoogst opmerkelijk. Je zou bijna denken, zou dat te maken hebben met de bestelling? Een Franse president kijkt toch ook altijd naar de Franse industrie, hoe Europees hij ook denkt, Jaap. Dus ik denk het wel. Hij wijst erop dus dat al in 2018, toen dus nog met Merkel, heeft gezegd, wij moeten als Duitsers en Fransen de energieontwikkelingen, vooral de nieuwste technologie, enorm gaan opschalen. Anders gaan we dat weer allemaal nationaal zitten doen. Dus dat was de ontwikkeling van batterijen, de ontwikkeling van waterstof. Maar bijvoorbeeld ook, hij zegt, de enorm snelle ontwikkeling van alle elektronische hulpmiddelen in de gezondheidszorg. Die batterijen, dat was overigens een initiatief van iemand die natuurlijk in betrouwbare rol is geweest. Vlak daarna, namelijk Peter Altmaier. De minister van Energie en Economie van de regering Merkel.
Ja, hij prijst Duitsland daar ook expliciet.
Vervolgens wijst hij erop, en dan komt Nederland heel indirect ook weer aan de orde. En dat is dus allemaal rond het thema, dus soevereiniteit van als Europa, als Europa als geheel, op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen van de technologie en de strategische ontwikkelingen. En hij wijst erop, en terecht, dat de top in het Europees voorzitterschap van Frankrijk in Versailles, dat daar toen eigenlijk de eerste keer dat thema soevereiniteit en strategische autonomie bij elkaar werd gebracht. En hij zegt, wij hebben dus toen met elkaar als Europese leiders gezegd, wat zijn nou de sectoren van de technologie en de industrie die zo essentieel zijn voor de komende 25, 50 jaar, dat we daar als Europa echt helemaal gezamenlijk moeten optreden. En hij wijst dan, je raadt het al, op de chips en dus op ASML. En dit noemt hij een van de matière première kritiek. De eerste kritieke materialen.
Ja, en Frankrijk was daar zo scherp mee bezig dat ze in Nederland zelfs eventjes vreesden dat ASML misschien wel zou willen uitbreiden, misschien zelfs wel verhuizen naar Frankrijk. Inmiddels heeft ASML gezegd, wij zijn met de regio Eindhoven in overleg en dat gaat de goede kant op en we willen hier gaan verdubbelen.
En dat heet de operatie Beethoven.
Ta-ta-ta-ta.
Bij die grote dus industriële soevereiniteitsacties wijst Macron in zijn speech op nog een heel belangrijk punt, namelijk hoe Europa zelf daarbij functioneert. Dus niet alleen maar we maken zo'n programma, maar ook hoe doe je dat dan? En daarvan zegt hij, dit is een enorme les geweest en ook de grote winst van weer die Green Deal. Hij zegt, zonder de ontwikkeling van de Green Deal en de manier waarop we dat zijn gaan aanpakken, zodat we ook weten hoe we dat als lidstaten met elkaar moeten doen en hoe je dat organiseert, hadden we dus die andere dingen niet kunnen doen. Hij zegt, Europa beseft nu dat het die grote transities, zoals met klimaat, met energie, zelfs het afkoppelen van Rusland, maar dus ook met die technologische dingen, dat we dat kunnen en hoe dat moet. Dus in die zin was als het ware de Green Deal, zegt hij nu achteraf, ik zeg het wat spottend, het broddelapje, het experiment, dat de basis vormt voor die hele nieuwe aanpak van soevereiniteit. Dat is voor het werk van Frans Timmermans, moet ik zeggen, nogal een hommage.
Groot compliment.
Uit de mond van de Franse president. En als laatste, Jaap, zegt hij, wat is een van de grote, fundamentele nieuwe beseffen van Europa in die soevereiniteit? Zegt hij, wij snappen nu dat we grenzen hebben. Want grenzen kun je schenden. Grenzen zijn niet iets formeels. Dus dat hebben we gezien. Dat hebben onze Baltische vrienden gezien. Dat hebben de Oekraïners gezien. Hij noemt Moldova ook als een land dat zo bedreigd wordt.
Moldavië.
Ja. En hij zegt dus dat betekent bij het besef dat we grenzen hebben, dat we die grenzen dus ook moeten verdedigen. En dat we dus de buren die aan die grenzen liggen en die zo onder druk staan en zelfs met geweld zijn bedreigd, dat we die bij Europa moeten betrekken. En hij zegt, heel interessant, het lot van de landen in de Balkan, van Moldavië en van Oekraïne is dus een Europees lot. En daarom, zegt hij, komen ze er dus ook bij. Heel interessant is dat hij verder in de hele speech niet ingaat op en hoe dan en wanneer. Zoals sowieso opvallend is, dat de speech heel inhoudelijk is en bijna geen visioenen over nieuwe instituties en wat al niet. Hij gaat ervan uit, dat zit in een anderhalve zin, dat de uitkomsten van die Europese conferentie over de toekomst van Europa, die toen werd afgerond tijdens het Frans voorzitterschap, dat wat daar uitgekomen is, gewoon zal worden uitgevoerd. Ja. Dus hij wil geen nieuwe instituties en dromen. Hij zegt, ga nou gewoon doen wat we toen hadden afgesproken.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, doen wat we hebben afgesproken, zegt Macron. Maar dat is toch te weinig voor een echte Macron. Dus hij kwam met een grote Franse dichter op de proppen. En dat had een beetje verband met het schenden der grenzen, waar je net al op wees. En ook op het feit dat Europa op heel veel terreinen niet klaar bleek te zijn voor plotselinge crisissen. En dus ook niet voor de toekomst.
De meest aangrijpende passage in de speech komt dus na die, ik zal maar zeggen, vrij bijna zichzelf feliciterende opsomming van die transities van soevereiniteit, waar dus zoveel is gelukt en we zoveel hebben geleerd, dat hij zegt, en niettemin, wij hebben op twee momenten nu gemerkt dat wij als Europa ook ten onder kunnen gaan. En hij gebruikt zelfs het woord mourir.
Ja, Europa kan sterven.
Die sterfelijkheid van Europa noemt hij bij twee momenten van het recente verleden. De eerste is de kredietcrisis en de eurocrisis. Hij noteert heel hard dat Europa toen in feite teruggeworpen werd, mag ik het zeggen, op die nostalgie van de oude EEG. Ieder land ging uiteindelijk weer voor zichzelf. Ja, banken redden, hypotheken garanderen en dergelijke. Hij zegt dus niet dat dat fout is. Hij zegt, maar wij zijn dus wel op onszelf teruggeworpen. En ook in de eurozone. En daarmee is hij dus in feite heel kritisch op bijvoorbeeld Wolfgang Schäuble en Jeroen Dijsselbloem. Hadden we de neiging om dus vanuit nationale posities te redeneren. Dat heeft eigenlijk lang geduurd voordat dat weg was. En dat was natuurlijk het werk vooral van Mario Draghi.
De Europese bankpresident toen.
Ja. Wij weten uit de memoires van Obama dat die in die periode zei, waarom doet die Europeanen zo ingewikkeld met Griekenland? Ja, die hebben een financiële puinhoop van gemaakt. Maar moet je zo'n land dat 0, zoveel procent is van de Europese economie zo verschrikkelijk hard door het dal laten gaan? Je kunt toch best wel afspraken maken dat ze eruit komen. En eigenlijk zegt Macron in deze speech, Obama had hier meer gelijk dan Wolfgang Schäuble.
Ja, eigenlijk hadden we toen dus nog niet het goede instrumentarium om het helemaal meteen goed aan te pakken. En we hadden niet de moed om over die altijd weer terugkomende bezwaren over een land dat zijn huiswerk niet maakt heen te stappen. Maar PG, als je het hebt over Europa kan sterven, dan gaat dat wel heel erg ver. Wat bedoelt Macron daar en hoe vertelde die het?
Nou, hij zegt, we zijn dus in die eurocrisis als het ware ontsnapt aan in feite dat de zaak uit elkaar was gevallen. Dat de nostalgici die EEG zo mooi vonden gelijk hadden gekregen. En de zaak volledig was ingestort geweest. Ja. Dat is dus heel hard. Maar hier spreekt natuurlijk denk ik vooral ook de minister van Economie van president Hollande meteen na de eurocrisis toen hij aantrad. En hij bij binnenkomst natuurlijk de consequenties had gezien van die eurocrisis op dus de Franse economie en eigenlijk de hele Europese economie. We zijn als het ware door het oog van de naald gegaan.
Maar toen, PG, kwam Macron met een vergelijking met de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat gaat wel heel ver, want dat is natuurlijk inmiddels alweer 110 jaar geleden dat die uitbrak.
En dat is de tweede moment dat hij zegt, en dat is in feite het moment waar we nu zijn, dus de inval van Rusland in Oekraïne, die hij dus direct vergelijkt dus met de Eerste Wereldoorlog. Niet met de Tweede, heel bewust met de Eerste. En hij citeert daarbij, Jaap, de grote Franse dichter Paul Valéry.
Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Paul Valéry zei bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, dat we voortaan weten dat wij in sterfelijke beschavingen leven.
De dichter Valéry zag Europa uit elkaar vallen.
Hij zag dat het Europa van, zeg maar, het fin de siècle, van de toppen van culturele ontwikkeling, denk ook aan Die Welt von gestern van Stefan Zweig, dat ook daarover gaat. Een tijdgenoot van Valéry. Hij zegt, onze cultuur, het was natuurlijk het Europa ook voor de koloniale imperia, het regeren als het ware ongeveer de halve wereld. De technologie, de welvaart. Men had het idee, dit Europa is in het summum van beschaving. Een jaar voor de Eerste Wereldoorlog werd het Vredespaleis geopend in Den Haag. Laten we dat niet vergeten. En vervolgens, die landen, die hebben dus gewoon helemaal vrijwillig, ja, elkaar allemaal de oorlog verklaard. En dat was natuurlijk een slachting. Zeker ook voor Frankrijk. En vandaar dat Paul Valéry zei, dit was bijna een soort suïcide van een beschaving. En vandaar dus dat Macron zegt, ik zie in wat er nu gebeurt, eerder dus de Eerste Wereldoorlog zich opnieuw aandienen. Inclusief denk ik dan met, ja, zo'n slag als bij Bachmut. Dat doet ook aan Verdun denken. Hè? Dan de tweede. Hij zegt, en hè, wij moeten lucide zijn, zegt Macron dan ook, over het feit dat ons Europa vandaag mortel is, sterfelijk is. Elle peut mourir. En dat gebeurt als wij daar zelf voor kiezen. Hij zegt, dat is dus aan ons om ervoor te kiezen dat dat niet gebeurt.
En hij noemde hier niet, waarschijnlijk bewust niet, zijn tegenstanders in de Europese verkiezingen. Hè? Met name in eigen land mevrouw Le Pen en haar Europese lijsttrekker Bardella. Maar in feite, als je als politieke stroming zegt, we gaan Europa van binnenuit uithollen, dan is het resultaat hetzelfde.
Zonder dat hij de naam Poetin noemt, want dat is ook opmerkelijk, is een van de namen die in deze hele speech van bijna 2 uur niet wordt genoemd. Hij heeft het niet over Poetin, hij heeft het niet over Orbán, hij heeft het niet over mevrouw Le Pen. Maar hij zegt in feite, Paul Valéry is vanuit onze Franse beschaving, vanuit onze Franse literatuur, de waarschuwing voor mensen als Wilders en Eva Vlaardingenbroek en Orbán.
PG, een van de belangrijke dingen in de speech van Macron is ook dat Europa op zichzelf is aangewezen, misschien wel op zichzelf teruggeworpen. Als het erop aankomt, hebben we geen vrienden in de wereld.
Ja, dat is dus het vervolg op die aangrijpende boodschap van de grote dichter. Dan zegt hij, we hebben geen vrienden. Dus dat gedeelte van de speech was, je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen, ongelooflijk somber. Het was vooral ook een confrontatie met onszelf. Het is vooral Macron die zegt, ik ga na 7 jaar toch weer in de spiegel kijken. Hij zegt, je hebt, uit het puntje bepaaltje komt, geen vrienden.
En zelfs noemt hij daarbij de Verenigde Staten, met wie we toch innig samenwerken in de westerse wereld en in de eerste plaats in het NAVO-verband, de Atlantische samenwerking.
Ja, hij zegt dus niet meer de NAVO is hersendood. Hij zegt iets anders. Hij zegt in feite, voor u staat de neo-gaullist, zeg maar de opvolger van Charles de Gaulle, die dit durft te zeggen. We hebben geen vrienden, we hebben alleen onszelf. En waarom zegt hij dat? Omdat hij weet dat hij het debat hierover heeft gewonnen. Hij beseft hiermee, door te zeggen, iedere Europese leider van vandaag, ook de meest pro-Amerikaanse Europese leider, zoals die Hollanders bijvoorbeeld, die zijn allemaal nu gaullisten geworden.
Klopt, want als je debatten, ook in het kader van de Europese verkiezingen hoort, maar ook debatten met premier Rutte in de Tweede Kamer, de meeste partijen die benadrukken, we moeten strategische autonomie krijgen. We kunnen niet altijd meer ook van ons beste vriend Amerika op aan. Stel je voor dat Trump weer terugkomt of iemand die daarmee vergelijkbaar is. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog China, Rusland,
Taiwan,
Iran.
Precies. Jaap, het is alsof jij Macron zijn speech gedeeld hebt geschreven naar aanleiding van die Kamerdebatten. Want dat is exact wat hij zegt. Hij wijst er allereerst op, we hebben geen vrienden. Dan denk je, dan begint hij dus meteen over nee. Hij zegt, we hebben ten eerste om Europa heen, dan gebruikt hij de prachtige term, ontketende regiomachten. En de term regiomachten, die heeft hij natuurlijk van Obama. Die zei dat Rusland was geen opponent van Amerika, was geen vijand, want het was een regional power.
En daar is Vladimir Poetin toen heel boos over geworden.
Tot in het diepst van zijn ziel gekwetst, omdat het waar was. En nu zegt Macron, het zijn ontketende regionale machten. En dan noemt hij er zelfs twee bij naam, Rusland en Iran. Bijna een nog dieper belediging van het Kremlin dan Obama al deed.
Ja, overigens het duo wat nu natuurlijk ook militair samenwerkt. En waar niet alleen Oekraïne last van heeft, maar ook Israël.
En waarmee hij natuurlijk nog iets zegt. Dat al die mensen die zo Rusland vriendelijk zijn en zo Israël vriendelijk zijn. En jij weet precies natuurlijk wie hij dan bedoelt. Dat ze dat maar eens moeten uitleggen. Hoe waar dit is. Hoe oprecht ze zijn. Namelijk niet. Mij viel overigens op dat hij Noord-Korea niet noemde. Blijkbaar is dat voor hem geen regionale macht die Europa bedreigt.
Het is in feite ook geen land wat echt invloed heeft, hè, los van de dreiging met atoomwapens, op de regio waarin het ligt.
Dan zegt hij, de Verenigde Staten, partner van Europa, zeker. En ook al heel lang. Maar Amerika heeft, zegt hij, als wereldmacht twee echte prioriteiten. En die eerste is Amerika zelf. En die tweede is China.
Ja, en Amerika zelf, daar zegt hij letterlijk America first. Waar hij natuurlijk vooral ook Donald Trump citeert. Maar hij zegt er dus bij dat het in feite gewoon het beleid van Amerika is. En zegt hij, dat is ook legitiem. Dat begrijp ik ook dat ze dat doen.
Dit is buitengewoon interessant, want dit is niet neo-gaullistisch. Dit is gaullistisch. Het is zoals de Gaulle keek naar FDR en later naar Eisenhower en naar Kennedy en naar Johnson en naar Nixon. Dat hij altijd zei, ik begrijp de Amerikanen. De Amerikanen zijn voor Amerika. En dat is een logiek politiek. Strategiek. En logiek betekent niet logica, hier in het Frans. Intrinsiek is dit zo.
Ja.
Amerikanen zijn voor Amerika. En jij zegt dan, dat is legitiem, dat is logisch. Nee, dat is gewoon zo. En dat moet je dus ook niet zeggen dat ze dat niet zouden mogen zijn. En daarmee zegt hij in feite, wat ook verderop in de speech nog meer naar voren komt, dat hij zegt, Joe Biden is helemaal niet heel anders dan Donald Trump. Behalve dat Joe Biden een fatsoenlijke, ervaren en gedegen en betrouwbare man is.
Ja, en dat projecteerde Charles de Gaulle natuurlijk op Frankrijk als wereldmacht. Maar hij kwam er al gauw achter dat de wereldmacht Frankrijk ook, ja, misschien niet stervende was, maar in ieder geval wel steeds minder machtig werd. En dus probeerde hij het steeds meer te projecteren op Europa, wat natuurlijk langzaam een samenwerkingsverband werd in de jaren 50 en 60.
En daarom, we hebben het er zelfs al een keer over gehad, ja, in het betrouwbare bronnen, dat Franklin Delano Roosevelt zo'n verschrikkelijke hekel aan die de Gaulle had. Want hij dacht, wie denkt die man dat hij is? Die zegt, ik ben een wereldmacht. Dus ik kan u, president van Amerika, gewoon zeggen, no. Ja? Jean Monnet mocht dan weer bemiddelen en weer proberen er tussenuit te komen. Die verhalen over Jean Monnet en FDR en de Gaulle, hè, uit eerdere edities, die komen hier dus in deze speech volledig terug in 2024.
Ja, en Macron zei er ook nog bij, als je America first hebt en China als de twee prioriteiten van de Verenigde Staten, dan betekent dat dus dat Europa geen prioriteit is. En toen ik dat hoorde, dacht ik, dat mogen we misschien nog enigszins in onze handen knijpen, dat we met Biden tijdens de inval van de Russen in Oekraïne en nog een aantal andere crisissen die in de wereld spelen, toch nog een redelijk goede samenwerking hebben. Want dat is dus niet vanzelfsprekend.
Dat is wat hij onderstreept. Hij zegt dat Europa voor Amerika belangrijk is. Dat er ook een soort klassieke bondgenootschappen, de naam van alles. Hij zegt dat is allemaal waar. Maar hij hint gewoon naar wat er gebeurde de voorbije weken in het congres en Oekraïne. Hij zegt dus zelfs een president, wiens hart op de goede plaats klopt, om maar zo te zeggen, die bovendien al 50 jaar, ja, ervaring heeft in, zeg maar, de klassieke Amerikaanse diplomatie, kan in het huidige Amerika in feite Europa al niet meer tot prioriteit maken. En hij zegt, Europa zal voor de komende decennia, zegt hij, dus een tweede rangs aandachtsgebied zijn voor een Amerikaanse president. ongeacht wie dat is. En daar trekt de Franse president een buitengewoon scherpe conclusie uit. Jaap, en die conclusie trekt hij in één zin. Hoe lang de speech ook is, en hij is lang, hij zit dus vol met formuleringen in één of anderhalve zin. We hebben er nu een paar al gehoord, waar als het ware de kern van zijn denken in naar voren komen.
Et donc oui, cette ère où l'Europe achetait son énergie et ses engrais à la Russie, faisait produire en Chine, déléguer sa sécurité aux États-Unis d'Amérique est révolue.
PG, dit citaat van Macron, want we hoorden hem zeggen, dat ken ik, dat heb ik al wel eens en tamelijk vaak ook uit de mond gehoord van Jaap de Hoop Scheffer, onze oude secretaris-generaal van de NAVO en ook oud minister en partijleider van het CDA in Nederland.
Deze classic van Jaap de Hoop Scheffer, want dat is hij dus nu, uit de mond van Macron, ja, dat is dus de volgende. En dus, zegt hij, jazeker, et donc, oui, dit tijdperk is voorbij, waarin Europa zijn energie en grondstoffen bij Rusland haalde, liet produceren in China en zijn veiligheid uitbesteden aan Amerika. Vanuit dit zinnetje zegt Macron dan ook, dat betekent dat wij als Europa ook moeten beseffen dat wat dus de Verenigde Staten doet als strategie heel erg lijkt op wat Xi Jinping doet als strategie. Of beter gezegd, zat Xi Jinping als komende wereldmacht natuurlijk goed heeft gekeken naar de Verenigde Staten. En dat ze dus beide nu, en dat is wel een nieuw besef wat hij scherp formuleert, aan het afscheid nemen zijn wellicht van de rules-based international order. Het is dus niet zo dat China of Rusland een soort inbraak pleegt in die orde en alle anderen die verdedigen. Hij zegt, ik ben bang dat niemand hem meer verdedigt.
Nee.
En dat Europa dus hier zichzelf zal moeten verdedigen.
Ja, en een sleutel daarbij voor China is economische macht. Ze zijn natuurlijk in de Wereldhandelsorganisatie toegetreden. En heel veel dingen die wij in Europa graag gebruiken, inmiddels elektrische auto's, zonnepanelen, die komen uit China. Dus zoals heel lang de Verenigde Staten ons economisch hielpen en ook zelfs de cultuur van de Verenigde Staten in Europa werd overgenomen. Denk maar aan de popmuziek in de jaren 60. Zo weten de Chinezen dat je met economie en afhankelijkheid creëren een heel eind kunt komen.
En Macron zegt daarom dat die Inflation Reduction Act van Joe Biden in feite een soort kopie is van de Verenigde Staten van het beleid van Xi Jinping.
Ja, Inflation Reduction Act, altijd een beetje een titel die niet helemaal de lading dekte. Maar het ging gewoon om hoe maken we de Amerikaanse economie zo sterk mogelijk, ook met investeringen en bevordering van innovatie.
En die massieve lange termijn investeringsaanpak, daarvan zegt Macron, dat lijkt gewoon op wat Xi Jinping heeft gedaan met al die snelle treinen en dergelijke, hoe China zich heeft ontwikkeld.
Ja.
Dus heel interessant. De conclusie van de Franse president is voor Amerika denk ik confronterend. Namelijk dat dus het America First beleid, ook dat van Biden in de IRA, is in feite de Amerikanen die China nadoen. Terwijl China in het geopolitieke Amerika nadoet.
En het feit dat de Amerikanen zo enorm in die economie investeren, dat komt nog bovenop het resultaat van de afgelopen 30 jaar van de Amerikaanse economie, die 60% gegroeid is per hoofd van de bevolking, terwijl de economie in Europa in dezelfde periode, diezelfde 30 jaar, maar 30% is gestegen. Dus de toename van de Europese welvaart vergeleken met die van de Amerikanen is slechts de helft.
Of zoals Macron het heel hard zegt, van als wij dit zien en daar niet mee omgaan, dan zijn wij als Europa aan het verarmen. Hij zegt, dat moet je iets aan doen. En dat kan ook, hè. Dat is zijn gedachte. Hè, vanuit dus die stappen die we al hebben gezet naar die Europese soevereiniteit. Waarvan hij zegt, dat zijn historische stappen. Maar dan moeten we wel verder lopen, hè, langs die weg. En niet nu schrikken en stilstaan. laat staan, nostalgisch worden naar de EEG van de jaren 60. Dat wat er natuurlijk onder zit. En hij zegt, er zijn drie vormen waarin Europa dus die verdere soevereiniteit moet gaan invullen en met elkaar gaan waarmaken. En dat is natuurlijk na die 7 jaar als het ware zijn boodschap voor de komende. En hij zegt, dat zijn drie dingen. Daar heeft hij ook drie heel eenvoudige woorden voor. Dat is namelijk het woord macht, het woord welvaart en het woord menselijkheid.
Ja, PG, als het dan om macht gaat, Europa als een wereldmacht noemt Macron dat. Dan kijk je natuurlijk in eerste instantie ook naar hoe wij met defensie omgaan. Want iedereen weet, we hebben het vaak in betrouwbare bronnen over gehad, dat de Europese landen bij elkaar opgeteld best wel veel aan defensie uitgeven.
Veel meer dan Rusland.
Maar onze output, a bang for a buck, was veel kleiner. Dat komt omdat we niet genoeg samenwerken. We hebben allerlei wapentuig wat niet op elkaar is ingespeeld. We kunnen niet heel makkelijk bij onze buurlanden lenen als we iets nodig hebben.
Dat blijkt dus ook als Europa enorm zijn best doet en heel veel doet voor Oekraïne. Dat de Oekraïners zeggen, oh wat fijn, we hebben die Franse dingen, die Zweedse dingen en uit Holland dit. Maar interoperational zijn ze zelden of onvoldoende.
En als ze twijfelen, zeker ook in Nederland was dat de afgelopen decennia het geval, over een nieuw wapen of een nieuw schip wat we moeten aanschaffen. Vliegtuig, dan kijken we toch vaak naar de Verenigde Staten, want die hebben ze, zoals dat dan in kamerdebatten genoemd wordt, op de plank liggen. En daarmee help je natuurlijk de Europese economie weer niet.
Wat zegt Macron? En dat voor een Franse president, die natuurlijk ook de voorbije, nou ja, en al zijn voorgangers decennia, natuurlijk altijd La France, de Franse industrie, de Franse wapenindustrie, de tweede exporteur in de wereld enzovoort. En wat zegt hij nu? Fragmentatie is onze zwakte. Zo. En vanuit dat besef kondigt hij aan dat hij persoonlijk de andere partners, en hij zegt dus niet lidstaten, partners zal uitnodigen. Hij zegt, wij moeten een initiatief nemen als de leiders van belangrijke Europese naties om een strategisch concept voor Europa te hebben. Dus dit is wat we als Europa op wereldschaal zullen moeten doen om ons te verdedigen. Dus die soevereiniteit ook zichtbaar en houdbaar te maken. En daaruit volgen dan, zegt hij, de noodzakelijke militaire capaciteit.
Ja, het interessante is dat hij hierbij ook met nadruk de Europese politieke gemeenschap noemt. Dat zijn dus landen om Europa heen die soms wel in de toekomst lid willen worden, maar soms ook niet. Denk maar aan de Britten. Met andere woorden, hij wil toch ook wel de Britten bij Europese defensie betrekken.
Nou, sterker nog, hij zegt dat voor deze denklijn, voor dit initiatief van de partners, Brexit het besef niet heeft aangetast. Dus hij is ervan overtuigd dat in dit geval Rishi Sunak, en misschien zou die worden opgevolgd door bijvoorbeeld Keir Starmer, exact dezelfde denklijn heeft. Van we zijn dan wel uit de EU, maar die, zeg maar, dat strategische concept, in feite in dus de Europese pijler binnen de NAVO, zullen we samen moeten doen. En door te zeggen, ik doe het met partners, waarbij hij dus die EPG, die politieke gemeenschap noemt, betekent dat dus meteen ook Oekraïne. Dus dat is een zeer vergaande gedachte die hij hier nu op tafel legt. En het feit dat hij zegt, ik ga ze uitnodigen, betekent dat hij met de belangrijkste van die partners, dan denk ik aan een Donald Tusk, aan een Sunak, aan een Scholz en aan een Zelensky en mevrouw Meloni, al met hen heeft gepraat. Vanuit de gedachte, ik kan dat ook zeggen, ze gaan ja zeggen.
En speciaal voor de Britten staat er in de Engelse versie van de speech, the United Kingdom is a natural partner, a long-standing ally, and the treaties that bind us form a solid foundation.
Een van die partners met wie Macron natuurlijk zal willen praten, is de regering in Den Haag.
Ja, vanzelfsprekend.
Want hij prees Den Haag al over de sous-marin. Hè? En hij zei ook nog, ja, dat ASML is een van die kritieke première matière. En Nederland is een belangrijke partner voor ook Frankrijk en anderen in bijvoorbeeld de ruimtevaart. Dus men zal met Den Haag gaan praten en men zal dus ook tegen Den Haag gaan zeggen, wij willen een Europees strategisch concept van waaruit voor elk land dat meedoet, de, zoals dat heet, militaire capaciteit te volgen. Oftewel, dan ga jij dat doen en jij dat en jij bent daar verantwoordelijk voor en dit en dan enzovoort. Dus je krijgt in feite een Europees soeverein militair concept waar de lidstaten en de partners hun aandeel in nemen. Ik denk niet dat het kabinet Wilders 1 dat aan kan. Want dat is een zodanig andere visie op zeg maar, het lot van Nederland ook in Europa. Dan tenminste 3 van die 4 partijen hebben geformuleerd. Dat moet leiden tot een enorme clash.
Ja, nou ja, Wilders wil wel in de NAVO blijven, vindt hij belangrijk. Maar een van de specialisaties die de Nederlandse militairen moeten hebben is de nationale grensbewaking volgens zijn verkiezingsprogramma.
Ja, nou, dan zijn we er dus al. Want dit wordt dan, zo zegt Macron, de Europese pijler binnen de NAVO, die dan ook echt een zelfstandige en door de Amerikanen dus dan ook ja, in dat lange termijn concept van Amerika, hè, dat America First concept, ook wordt gewaardeerd. Want in feite zegt Macron, en hiermee maken we Europa wel weer een prioritaire partner voor Amerika. Hij zegt, dat is misschien dan het bruggetje voor het kabinet Wilders 1, dat Europa natuurlijk ook hierin zijn eigen grenzen moet bewaken. En daarom het migratiepact ook zo belangrijk is. En daar is hij ook heel trots op dat het is gelukt. En hij wijst erop dat Europa door ook gezamenlijk, hè, dus militair op te treden, ook echt kan strijden tegen mensenhandel, terrorisme en drugs.
Toch, PG, als Macron het over grenzen heeft, dan heeft hij het eigenlijk altijd over de buitengrenzen van Europa. En dat is wel een verschil met Wilders. PG, jij noemde 3 vormen van Europese soevereiniteit. Macht, welvaart en menselijkheid. Laten we eens even naar die welvaart kijken.
Macron zegt, draai er niet omheen. De toegang tot de essentiële grondstoffen voor de moderne economie zijn niet meer een kwestie alleen van, ik zal maar zeggen, handelsafspraken. Hij zegt, zowel de Verenigde Staten als China zijn die in hoge mate aan het politiseren. Het is gewoon een machtsaspect. Dat is de verbinding met het vorige thema. En hij zegt, dat betekent dat Europa daartoe gedwongen wordt bijna hetzelfde te doen. En wijst daarbij heel kort dat Europa nog steeds geen energieunie heeft en die heel snel wel moet maken. Natuurlijk een oude droom en kritiekpunt van zijn leermeester Jacques Delors. Nu we het toch over Jacques Delors hebben. Hij zegt, een van de dingen die natuurlijk Europa moet doen voor zijn welvaart is een drastische vereenvoudiging van de EU. Hij zegt, en dan denkt men altijd aan al die regels van de EU. Hij zegt, dat valt wel mee. Hij zegt, we hebben alleen één ding over het hoofd gezien gewoon de voorbije jaren. We hebben met de invoering in 1992 van de interne markt van Jacques Delors natuurlijk de meest radicale vereenvoudiging, hij gebruikt dat woord simplificatie voor, die je economisch en zeg maar technologisch, structureel maar kunt bedenken. Hij zegt, want we hadden dus de oude EEG, hè, daar is de nostalgie weer, natuurlijk allemaal nationale stukjes economie met dan de Europese afspraken voor landbouw en handel en dat soort dingen. Met de interne markt werd dat dus één geheel. Dus het huidige Europa heeft in plaats van 27 nationale beleidjes één geheel als interne markt.
Ja, en nou is het punt van Enrico Letta onlangs in zijn rapport dat die interne markt in feite nog een beperkte markt is. Want een heleboel delen van de economie vallen niet onder die interne markt. Jij noemde net al de energiesector. Letta noemde ook nog de telecommunicatie en de financiële dienstensector.
En de defensie. Dat is geen toeval natuurlijk na het vorige punt. Jaap, het interessante is dat Frank Heemskerk, toen nog secretaris-generaal van de European Roundtable, in Betrouwbare Bronnen zei, ik ben ontzettend voor die interne markt, maar die is stil blijven staan. Dat grote concept van Delors, dat werkt. Maar we hebben de ontwikkelingen, ook dus die nieuwe sectoren, waar Letta dus nu ook op wijst, niet verwerkt in die interne markt. We hebben dus inderdaad in feite nog een soort EEG van 27 lidstaten bij die telecommunicatie. Dus die nostalgie is er eigenlijk in de realiteit nog. En we moeten vaststellen, dat werkt dus helemaal niet. Het feit dus dat de Franse president dit omhelst, zal voor de Europese politiek en ook voor de campagne best consequenties hebben. Want dat betekent dus dat hij zegt, de Italiaanse sociaal-democratische premier Letta,
voormalige premier,
komt met een politiek-industriële strategie waar ik als liberale aanvoerder in Europa mij bij thuis voel. En hij daagt daarmee natuurlijk de sociaaldemocraten en de christendemocraten in Europa uit om te zeggen, en jullie, en natuurlijk de EEG-nostalgici. Want die hebben natuurlijk nu het mes tussen de ribben hiermee.
En natuurlijk ook wel wat vraagtekens misschien bij de VVD, een van de partners van Macron binnen het liberalisme in Europa. Want ja, in het verleden waren die natuurlijk toch vooral gevoelig ook voor allerlei neoliberale wenken. En minder voor, zouden we misschien een eigen Europees industriebeleid moeten optuigen?
Ja, die vraag zal dus ook in liberale kring zelf gesteld moeten worden. En ik denk bijvoorbeeld ook dat de FDP van onze vriend Otto Frieke en Christian Lindner in Duitsland die vraag ook nog wel flink op zal moeten kauwen.
Ja, een van de terreinen die Macron ook noemde was de landbouw.
Ja, dat is heel interessant. Dat is heel Frans. Hij riep op tot een made in Europe industriepolitiek. Hij zei, wij moeten gewoon veel meer in Europa ook bij elkaar dan de Europese industrie bevorderen door bijvoorbeeld defensie aankopen. Hij wees erop dat je alleen al op dat terrein zou Europa 300 miljard per jaar kunnen besparen als Europa meer Europese defensie en Europese technologie van elkaar zou kopen. Dat was nogal wat. En ineens zegt hij van ja, en daarbij is ook landbouw heel erg belangrijk. En dat vond ik wel heel Frans. Want dat is één onderwerp dat zowel bij Letta als bij dat visionaire verhaal van Draghi niet werd genoemd. Dus dit is een amendement van Frankrijk op het betoog van Draghi en Letta.
Maar waarom? Want de Europese gemeenschap is natuurlijk voor een groot deel op landbouw geënt in zijn oorsprong. Je zou kunnen zeggen dat zijn we langzaam aan het afbouwen, al die subsidies. De Europese begroting die gaat ook steeds minder uitgeven aan landbouw in de loop van de jaren. En er zijn natuurlijk toch nog wel grote verschillen in Europa tussen nationale lidstaten als het gaat over wat voor soort landbouw heb je.
Macron heeft hier een betoog waarin hij zegt, kijk, als we dus die primaire grondstoffen als Europa soeverein moeten hebben en daar dus strategische autonomie in ontwikkelen, dan geldt dat dus ook voor het voedsel. En ik moest echt een beetje lachen toen ik het las, want ik dacht, het is of Caroline van der Plas dit stukje van zijn speech heeft geschreven. He, onze boeren maken toch het eten wat wij opeten. Het punt is, Jaap, een Franse president heeft op dat punt zeg maar meer credibility dan Caroline van der Plas.
Waarom?
Omdat ook de Nederlandse boeren, die zijn allemaal heel geweldig, hè, dat is ook zo natuurlijk, maar die werken in hoge mate voor de export. Dat eten we helemaal in Nederland niet op. Dat is in Frankrijk veel meer het geval. En kijk je dus als het ware als een Fransman naar het hele Europese landbouwsysteem, dan kijk je als het ware daarnaar als dat zijn primaire grondstoffen die nodig zijn voor zeg maar voedselzekerheid en voedselveiligheid. En vandaar dus dat hij het inbrengt eigenlijk als een stukje Europese industriepolitiek. Dat laatste is wel een vernieuwende gedachte.
Ja, daar zegt u overigens wel bij dat de gemeenschappelijke landbouwpolitiek sterk vereenvoudigd moet gaan worden.
Ja, want dat is dus onderdeel van wat hij noemt die simplification voorbij de interne markt van Delors, als het ware de interne markt van Enrico Letta. Wel echt een Franse president toch weer, hoor, Macron. Want in dat industrieverhaal zegt hij, essentieel voor Europa is dat we ook in de ruimte natuurlijk gewoon gelijk op moeten kunnen met ook China en de Verenigde Staten. En nou ja, over Rusland hebben we het maar niet eens.
De Ariane-raket.
Dus de Ariane 6, waar al enorm aan gewerkt is en dat schiet niet op. Daarvan zegt hij dat is een absolute noodzaak, wil de EU überhaupt zeg maar die soevereiniteit kunnen bereiken. Dat ding moet gewoon gaan werken. Punt. Heel opvallend dat hij dat zo nadrukkelijk als één puntje noemt. Maar hij had nog een ander onderwerp. Dat noemde hij van cruciale betekenis voor de lange termijn. Wil Europa als continent van ongekende R&D, kennis, cultuur, innovatie, overleven. En dat is de bescherming van het intellectueel eigendom. Want hij zegt, wij zijn heel sterk in het ontwikkelen van alle mogelijke nieuwe concepten en ideeën. Maar ook weer, doordat we erg nationaal denken, zijn we gewoon niet goed, zeg maar rustig slap. in het beschermen van het intellectueel eigendom. En hij wees dus bijvoorbeeld in zijn speech op alles wat er op het ruimtevaartgebied gebeurt. Hij zegt, dat doen we allemaal. Al die Europese landen doen van alles. Maar hij zegt, iedereen elders in de wereld kan er gewoon lekker komen shoppen. En hij zegt, daar moeten wij heel veel ook zelfkritisch naar kijken. En ook dus opsturen. En hij wijst daarop dat hij dat voor het eerst vol op de agenda heeft gezet in Den Haag. In zijn gesprek, meest recent, met Mark Rutte. En het is de enige keer dat hij de naam Mark Rutte in die speech expliciet noemt.
Is op zich al bijzonder dat hij genoemd wordt.
Ja, Olaf Scholz wordt genoemd, maar niet Poetin.
Wel Rutte, ja.
En Jaap, de speech is bijna klaar. En hij brengt dan zijn eigen analyses rondom dus die ontwikkeling van soevereiniteiten. En het rapport van Letta en het visiestuk van Draghi bij elkaar. En gaat, en dat is helemaal nieuw, rekenen. Die zegt, als ik kijk naar die dingen die wij moeten doen. Hè, zo'n Ariane. En al die thema's rondom R&D, de industrie. Uitvoeren van het rapport Letta. Een energieunie. Nou, vul maar in. Hij zegt, dat betekent dat de EU jaarlijks, dus met z'n allen, nou, in een bandbreedte tussen 650 en 1000 miljard moet investeren. Ja. Per jaar.
Hij noemt natuurlijk ook in zijn speech de 3% van het Europese bruto nationaal product wat we in onderzoek moeten steken, wat we in Nederland overigens nog steeds niet doen. Maar als je dit bedrag ziet tussen de 650 en de 1000 miljard euro meer per jaar, dan is dat nog een veel groter bedrag.
Dat is een heel groot bedrag. Tegelijkertijd, Jaap, de jaarlijkse begroting van de EU die voor 7 jaar altijd wordt gemaakt. Je weet nog ons gesprek met Gert-Jan Koopman, de hoogste ambtenaar op dat terrein in Brussel. Die zei, ja, dat was toen ongeveer, wat was het, 1100 miljard, die begroting. En dat is 1,1% van het BBP van de Unie. Dus het is een indrukwekkend bedrag. Hij legde dus ook heel bewust naast ja, de lange termijn investeringenbeleid van Xi Jinping en die IRA van Joe Biden. Maar tegelijkertijd zeg ik dus heel nuchter, dat betekent dus 1% BBP van alle EU-lidstaten samen erbij.
Ja, nou kun jij doen of dat iets makkelijks is, maar we hebben natuurlijk heel lang zitten kreunen en steunen over de 2% norm voor defensie die we 10 jaar geleden al in NAVO-verband hebben afgesproken en waar een land als Nederland nu pas langzaam aan toekomt. En er zijn natuurlijk partijen nu ook aan het onderhandelen in Den Haag die als het gaat over de Europese begroting, dus wat Europa rechtstreeks uitgeeft, ja, toch wel de bibrites zullen krijgen van het idee dat dat van 1% naar 2% van het bruto nationaal product gaat, dus in feite verdubbeld.
Ja, dus ik wees al bij de defensie dat deze lange termijnvisie al op korte termijn volledig zou botsen op een hoofdlijnenakkoord van de 4 nu onderhandelende partijen. En dat zal op dit thema misschien nog wel erger zijn.
Hallo, ik ben Claudia de Breij. Ik ben een vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En daarom ben ik ook vriend van de show geworden. Sindsdien is mijn leven aanzienlijk verbeterd. Dus wil jij dat ook? En wil je Jaap en PG echt helpen met het maken van nog meer zulke goede afleveringen? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl/bb. Doe het niet straks. Doe het nu.
PG, Macron noemde 3 dingen. Macht, welvaart en menselijkheid. Wat bedoelde hij met dat laatste?
Het is een Fransman, Jaap. L'amour. Echt waar. De speech eindigt met l'amour. Ik dacht bijna, na al dat neogaullisme en de Gaulle moeten we natuurlijk eindigen met Mitterrand. Hij zegt, wat is het diepe probleem van Europa? Is wij houden niet genoeg van onszelf en van elkaar. Als je kijkt naar alles wat we doen als Europeanen en als Europa en wat we voor elkaar over zouden moeten hebben, is het raar dat we dus niet zo van elkaar houden. Maar het is gewoon zo.
À nouveau, notre Europe ne s'aime pas. Quand on voit tout ce qu'elle a fait, ce qu'on lui doit, c'est
Étrange, mais c'est ainsi. Ce serait trop long ici de dire qu'il y a en fait dans notre Europe structurellement toujours ce doute sur elle-même. Nous sommes le continent, la civilisation qui a sans doute inventé le doute et le questionnement sur soi, la culture de l'aveu. Et je crois qu'il y reviendra lui-même dans ses conférences. Et nous sommes pris à des doutes aussi parce que notre démocratie est bousculée, comme je le disais tout à l'heure dans ses règles, parce que notre déclin démographique est une source d'inquiétude très profonde. Et donc, le risque pour notre Europe, ce serait en quelque sorte de s'habituer à cette dépréciation.
Maar hij draait het dan om, heel poëtisch, door te zeggen, waarom houden wij dus niet genoeg van elkaar? Dat is omdat wij een democratisch Europa zijn. En bij democratie hoort dat je voortdurend weer vraagt, doe ik dit wel goed? Kan dat niet beter? Hij zegt dus de twijfel is als het ware de paradox van de democratie. En daarom moeten we dus blijkbaar toch daar maar weer van houden. Het is bijna Hans van Mierlo, ja. En toch onderstreept hij vanuit dit prachtige affectieve verhaal de noodzaak om dus die menselijkheid van wat Europa kenmerkt meer te profileren, meer met elkaar daarmee bezig te zijn. En wat ik wel heel mooi vond is dat hij zei, ik spreek hier vandaag op 25 april... de dag van de Anjerevolutie in Portugal van 50 jaar geleden. Waar ging dat over? Dat ging over weg met de dictatuur, leven de vrijheid, de vreugde van een volk dat weer vrij kon zijn en als het ware ook weer deel kon worden van de Europese familie. Dat vond ik echt heel mooi en heel verfijnd. Je begrijpt ook, gelet op onze heel recente editie daarover. Zijn pleidooi voor dat Europees humanisme, zoals hij dat noemt, is helemaal Jacques Delors. Ik zal maar zeggen, Delors met zijn Erasmus. Nou, hij heeft het nu weer over zijn alliantie van universiteiten, van alliantie van de civil society in Europa. Dat hij zegt, waarom doen we daar niet veel meer aan, dat we daar op die manier burgers bij elkaar brengen en niet alleen maar instituties. En Macron zegt, dat betekent als je dus burgers en hun verbanden bij elkaar wil brengen, dat je dus dan ook een sociale cohesie, zoals hij dat noemt, van Europa veel meer zichtbaar maakt, concreet maakt voor mensen. En het zal je niet verbazen dat hij dan zegt, fidel à l'héritage de Jacques Delors, trouw aan de erfenis van Jacques Delors. En zijn programma voor een Europa dat de mensen die het minst hebben ondersteunt. Dus hij wil een Europees programma van solidariteiten dat steunt op een Europees sociaal fonds. Om op die manier delen van Europa en bevolkingsgroepen voor wie de grote transities, denk aan klimaat, denk aan energie, heel zwaar wordt om die daarbij te ondersteunen.
Ja, en met zo'n fonds PG zijn we natuurlijk ook gewoon weer terug bij een verkiezingscampagne die net begonnen is.
Ja, want dat sociaal fonds, Jaap, daarmee daagt hij natuurlijk de sociaaldemocraten uit om hoera te roepen. En natuurlijk die landen in met name Midden- en Oost-Europa voor wie bijvoorbeeld zo'n Green Deal, denk eens even aan Polen, met hun enorme kolenmijnen, nog een enorme klap zal zijn. Heel zwaar werk. En eigenlijk schildert hij hen voor, misschien dat we dus dat sociaal kunnen helpen opvangen voor jullie. Dus dat is denk ik ook wel een hele politieke manoeuvre. En dat is niet raar, want aan het eind van de speech, en dat is natuurlijk terecht voor een staatshoofd en een politiek leider in een jaar van verkiezingen, verwijst hij naar het feit dat er verkiezingen gaan komen.
Ja.
En dat dus de toekomst niet alleen in Europa, maar overal op het spel staat.
En daar noemt hij dan toch nog wel eventjes die Europese nationalisten die niet meer durven te pleiten voor een Frexit of een Nexit, maar die nog wel allerlei dingen van plan zijn waar Macron van gruwt.
Heel verfijnd haalt hij Paul Valéry, de dichter, aan het eind terug. Hij zegt, wat hebben we nu meegemaakt? En hij verwijst daarbij, zonder het te zeggen, naar Brexit. Namelijk zo'n moment dat Europa leek te sterven. Ze wilde weg. Dus hij zegt, het was eigenlijk zo'n soort suïcide als de Eerste Wereldoorlog. We gaan zelf vrijwillig er een eind aan maken. En hij zegt, het effect daarvan is dat de Europese idee de strijd van Antonio Gramsci, de Italiaanse Marxist, heeft gewonnen. Hij zegt, want het idee van Europa heeft het al gewonnen van de nationalisten, dus van de Brexiteers. Hij zegt, want niemand van die nationalisten durft nu nog tegen de kiezers te zeggen, we gaan eruit. Ze proberen ons, zegt hij, nu te laten wennen aan een discours dat is oui mais, ja maar. Oftewel, dat is zeggen, ik steek in mijn achterzak alles wat Europa feitelijk doet. Maar beloof dat ik het allemaal veel simpeler zal doen. En dat ik dat zal doen op een manier waardoor niemand er last van heeft. Ook Macron ziet dus die truc, zoals hij dat dus noemt, van de EEG-nostalgie.
En op het eind, PG, citeert Macron ook nog even Voltaire.
Maar natuurlijk, ja, Paul Valéry en aan het eind Voltaire. Maar dat doet hij ook in het kader van die verkiezingen.
Cette année, les Britanniques vont choisir leur avenir. Les Américains vont choisir leur avenir. Le 9 juin, les Européens aussi. Mais le choix, c'est pas de faire comme on a toujours fait. C'est pas juste d'ajuster. C'est d'assumer, de porter des paradigmes nouveaux. Alors je sais bien, après Voltaire, c'est difficile d'être optimiste. C'est peut-être même pour certains une question de crédibilité. Je le suis. Mais c'est une forme d'optimisme de la volonté.
Macron zegt dus, dit jaar is het, ja, Europese verkiezingen. Maar hij zegt, de Britten zullen ook naar de stembus gaan. En de Amerikanen vont choisir leur avenir, gaan hun toekomst kiezen. En hij zegt, ja, we zullen bij die keuzes, en hij bedoelt in feite alle drie, hè, de Britten, de Amerikanen en Europa, niet kunnen stemmen voor we gaan gewoon doen wat we altijd hebben gedaan. We zullen nieuwe paradigma's moeten aanvaarden. Dat is dus die soevereiniteiten waar hij over sprak. En dan echt Voltaire. Ja, zegt hij, ik weet het. Zoals Voltaire zei, het is moeilijk een optimist te zijn. En voor sommige mensen is het zelfs ongeloofwaardig bijna een optimist te zijn. Je le sais, ik weet het. Maar het is een vorm van optimisme. De wil.
En dan eindigt Macron zoals alleen een Franse president kan eindigen.
Vive l'Europe, vive la République et vive la France.
Dankjewel, PG, voor wat Macron zelf noemt deze ontmoeting met de geschiedenis.
Dankjewel, Jaap.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 419. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.